Open the gates up. Hey, screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij The Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend.
Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is.
Met Edwin
en Frans.
Yes, I'm back home in Huntsville again.
Nou, van een winterstop willen wij absoluut niks weten bij de Prison Show. Maar de kerstdagen die hebben we wel weer achter de rug. Beetje lekker gegeten, Frans, met de kerst?
Nou, het ging redelijk. Zoals je weet ben ik mijn tanden kwijtgeraakt in december. Dus het was even spannend, maar ik heb erg genoten van
Je hebt er wel nieuwe voor in de plaats gekregen, gelukkig. Ja.
Ja.
Zo vlak voor het nieuwe jaar zit er nog eentje in het vat. Nog één Prison Show. En daar gaan we nu naar luisteren. Een interview dat we eerder opnamen met Peter van Straten, schrijver van het boek Dansende Ogen. En hoe heb je die man, hoe ben je die op het spoor gekomen?
Ja, dat is wel bijzonder eigenlijk. Hij is lid van het platform Relaties van Gedetineerden, een besloten groep op Facebook. Die overigens zeer de moeite waard is om te bezoeken. Zo ben ik in gesprek geraakt en ontdekte ik dat hij dus eigenlijk wel een heel bijzonder boek heeft geschreven. Later heb ik een fragment ook gelezen van dat boek. En toen dacht ik van nou, deze man moeten we echt spreken. Want dit is wel een soort hele grote waarschuwing voor iedereen die denkt dat je op een makkelijke manier geld kunt verdienen.
En als je dan in een Marokkaanse gevangenis terechtkomt, dat is geen vijfsterren hotel.
Dat is verschrikkelijk.
We gaan luisteren. Aan de telefoon hebben we Peter van Straten. En hij heeft een boek geschreven. Daar gaan we onder andere over interviewen, Frans. En het boek heet Dansende Ogen, dagboekfragmenten over 8 jaar gevangenschap in Marokko. Peter, welkom in onze uitzending van de Prison Show.
Dankjewel.
Welkom, Peter. En vanuit het verre Indonesië, heb ik begrepen. Waar het heel wat mooier weer is als
het verre en warmer.
De aanleiding is dus het boek, maar we willen ook graag wat meer over je weten. Wat kun je over jezelf vertellen?
Wat kan ik over mezelf vertellen? Het verhaal is dat ik in 1994 in Marokko gevangen gezet ben voor 8 jaar. Vervolgens weer naar Nederland ben gegaan. Ik heb er een aantal jaren rondgezworven en daarna weer vertrokken naar het verre. En ondertussen gepensioneerd als brandweerman en als medewerker van een evenementenservice. En nu rust ik uit, zeg maar.
Uitrusten in Indonesië. Is dat een prettig land om uit te rusten?
Het is een prettig land. Het is een warm land. Het zijn ontzettend aardige mensen. Het is een land waar je goed kunt vertoeven. Maar ja, het is ook een land waar natuurlijk veel armoede is. En ja, dat is een trieste bijkomstigheid, ja.
Peter, je hebt een boek geschreven. Ik heb ook gelezen dat je eigenlijk een heel, wat wij dan een eeuwigwaardig bestaan hebt geleid. Hè? Je bent duiker geweest, je bent brandweerman geweest. Je had eigenlijk een hele geaccepteerde levensstijl, om het zo maar te zeggen. En vervolgens lees ik een fragment uit je boek, hè, wat je al hebt doorgestuurd. En dan bevind je je ineens op zee met een lading hashish.
Ja, correct.
Wat is er gebeurd?
Ik ben in 1988 geëmigreerd naar Marokko. Mm-hmm. En ja, sinds die tijd ben ik bezig geweest met het vervoeren van hashish.
Ja, maar
en wat er gebeurd is dat ik was duikschoolhouder. Mm-hmm. En ja, de kosten werden zo hoog, dat kon ik niet meer opbrengen. Dus ja, ik heb een manier gezocht om het toch in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Mm. En dat was op dat moment deze noodgreep.
Ja. En was het makkelijk om contacten te krijgen waardoor je dit kon gaan doen? Of ben je zelf benaderd? Dat kan ik me ook voorstellen.
Nou, ik had een duikzaak in Den Haag. Mm-hmm. En onder andere een schip in de haven in Scheveningen. En dan op een gegeven moment dan word je bezocht door mensen die daar wel brood in zien. Met vragen of je dan dit wil doen of dat wil doen. Ja. En daar ben ik dan op een gegeven moment wel voor gezicht, ja.
Ja, ja, ja. En ik begrijp dat het eigenlijk een aantal jaren goed gegaan is. Goed in de zin van dat je niet gepakt bent, dat je het gewoon kon doen.
Ja, dat is correct, ja.
Ja, dus jullie hadden wel een redelijk veilige manier gevonden om dit te doen.
Ja, dat had ik ook, ja. Ik was in de eerste plaats niet woonachtig in Nederland. Mm-hmm. Toen dus ik in Marokko woonde, ja, daar heb je dus een bepaalde verzekering. En zeker als je dat geldelijk kan ondersteunen, dan heb je daar wel wat veiligheid.
Ja.
Ja, ik kon me daar redelijk handhaven. Ik leverde dus wel materialen aan buitenlanders, maar zelf kwam ik er niet zo heel vaak.
Nee.
Uiteindelijk toch tegen de lamp gelopen. Hoe is dat toen gegaan?
Ja,
is dat eigenlijk door een zelfinschattingsfout? Want dat hoor je vaak, hè? Dat je dan eigenlijk misschien te laks bent of zelf een inschattingsfout maakt. Of was het gewoon domme pech en een routinecontrole?
Een combinatie daarvan. Wat ik dus deed, was de mensen betalen aan de andere kant. Dat wil zeggen, de Marokkaanse douane en politie die werd betaald. Dus die mensen die keken de andere kant op. En ja, dan maak je een inschattingsfout. Dus je denkt van, nou, het kan niet fout eigenlijk. Maar ja, de mensen zijn op een gegeven moment inhalig geworden. En hebben dus mij opgepakt. Hebben de handel die ik dus aan boord had, en dat was een redelijk goede materiaal, hebben ze vervolgens omgewisseld. En ja, ze zijn er dus geldelijk zwaar op vooruit gegaan. En ik kon er 8 jaar over nadenken.
Ja, 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 ja. Ja, had jij op dat moment ook een gezin, Peter? Want ik begrijp dat je ook kinderen hebt en zo.
Ik was getrouwd met een Marokkaanse vrouw. En deze vrouw had zelf kinderen. Ja. Dus ik had een gezin, ja.
Ja, 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 ja. En ben je nog steeds met die vrouw? Of ben je inmiddels met iemand anders? Of,
nee. Zoals je kunt zien uit hetgene wat ik heb opgeschreven, is de verhouding in de gevangenis verslechterd.
Ja.
En met het gevolg dat ik na mijn vrijlating ook gescheiden ben.
Ja, dat is wel een verhaal wat we heel veel gehoord hebben, inderdaad, van mensen. Dat kan gebeuren.
Ja, dat is dus onder andere het verhaal wat in het boek staat, ja.
Ja.
Je hebt het opgeschreven als heb je een dagboek bijgehouden, hè, toen in de gevangenis.
Ja.
Heb je dat vanaf het begin gelijk gedaan?
Ja.
Ja?
Ja, ja, ja. Vanaf de eerste dag was het niet mogelijk. Want de eerste week was zeer gewelddadig. Dan had ik de tijd en de rust niet om een dagboek bij te houden. Maar in principe vanaf het begin heb ik dat gedaan, ja. Iedere dag.
En kwam dat gewoon heel spontaan? Of ben je iemand die uit zichzelf al dagboekjes bijhoudt of ervaringen noteert?
Ik had dat nog nooit gedaan. Dit is spontaan en het was voor mij ook een reden dat ik dacht van nou, ik kan me daarin terugtrekken. Ik schrijf iedere dag gewoon op wat er gebeurd is. Mm-hmm. En dat helpt me door de tijd heen te komen.
Ook als een houvast eigenlijk. Ja.
Als een houvast, ja.
Een uitlaatklep. Wil je ons iets vertellen over die eerste week? Want je zegt het was een gewelddadige week. Nou, dat zien we wel in films.
Ja, dat is,
hoe gaat dat dan?
Ik kan je daar wel wat over vertellen. Ja, wij Wij hadden de spullen aan boord. En vervolgens varen we weg. En het schip was zodanig zwaar dat het niet zo makkelijk was. En op een gegeven moment zien we een marineschip. En ja, ik dacht nog van oké, dat zijn de mensen die ik betaald had, die komen kijken. Maar ze kwamen niet kijken. Ze sommeerden ons te stoppen. En toen ik dat niet deed, ja, toen werd het vuur geopend. En toen werd het schip waarop ik vaarde getroffen. Mijn collega aan boord schreeuwde nog van, ja, de benzine. Dus ja, ik moest stoppen. Vervolgens zijn we van boord gehaald. We zijn in een marinekazerne te ondergebracht. En vervolgens naar een plaats in Noord-Marokko, Nador genoemd. Daar zijn we door de gendarmerie royaal. Zijn we gefolterd. En ja, wij hadden gelukkig samen een verhaal bepaald wat niet de waarheid was. Mm-hmm. En omdat ik vol kon houden dat ik de taal niet machtig was en ook de Franse taal niet machtig was. Mm-hmm. En een tolk voor hun vrij moeilijk was, was het eigenlijk na 2 dagen bekeken. En werd er een procesverbaal opgemaakt en ja, we werden naar de gevangenis vervoerd.
Als je het niet wil, vind je het vervelend om te vertellen, waar we aan moeten denken bij folteren? Want is het slaan of is het...
Ik vind het niet vervelend, want het staat in mijn boek ook omschreven dat mm-hmm. onder andere ik heb elektriciteit aan mijn oren gehad, op mijn oren gehad. Mm-hmm. En dat is een zeer nare ervaring. En mijn vriend werd naakt op een fles gezet met elektriciteit op zijn geslachtdelen. En dan is het een... hoe moet ik dat zeggen? Dan wil je wel praten eigenlijk. Maar ja, er was niks te praten, want wat moet je doen? Want ja. Dat is degene hoe ze daar folteren, ja.
Ja, ja. Lijkt me een... denk dat ik en alle luisteraars zich... wel kunnen voorstellen hoe vreselijk zoiets is, zo'n ervaring.
Ja, het is niet alleen vreselijk, maar je bent onmachtig. Je kunt het alleen maar ondergaan. Je kunt er niks tegen doen.
Nee.
Normaal. Het is een.
Was dit eerder een uitzondering in Marokko of komt dit veel vaker voor?
Ik kan zeggen dat het veel vaker voorkomt, omdat ik natuurlijk voor die tijd dat ik zelf daar zat, heel veel verhalen heb gehoord van mensen die hetzelfde werk deden, ja, noem het werk, wat ik deed. En die mensen zijn ook wel eens gevangen genomen en ja, die werden ook gefolterd.
Ja. En je hebt het hier
dus eigenlijk... in die tijd, en ik praat dan...
Ja?
Ja, sorry.
Nee, ga gerust verder.
Nee, je wilde wel vragen, ja.
Omdat je zei van dit is de eerste week geweest. Dat houdt dus ook in dat eigenlijk puur die eerste week heel intens was. En daarna word je dan veel meer met rust gelaten? Of wordt er nog later nog pogingen gedaan om te ondervragen?
Nee. Maar later wordt het anders. Je komt in een gevangenis die wij in Nederland niet kunnen voorstellen.
Mm-hmm.
Met name, ik heb in een ruimte gezeten met 110 mensen. Waar je dus echt niet op de grond kon liggen. Je lag op elkaar en er zat geen dak op. Maar dat waren tralies, daarboven liepen bewakers. Dus je kunt je voorstellen het ongedierte wat naar beneden viel. Er waren in die ruimte 2 toiletten die niet afgescheiden waren van de rest. Dus ja, dat is het begin. En ja, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger als je daar dus maanden in deze situatie zit. Ja, dat is een ramp.
Eigenlijk in een gat. Je wordt eigenlijk in een gat
bezitten. Ja?
Pardon, je wordt eigenlijk in een gat gegooid in de grond met de tralies erboven. En je wordt als een soort vuil eigenlijk opgeslagen. Niet eens, eens een cel, het is eigenlijk een soort opslag voor wat ze zien als een soort menselijk vuil of zo. Zo oninhumaan.
Ja.
Hey Peter, met hoeveel mensen was je daar? Verbleef je in zo'n ruimte?
Ja, in die cel waar ik dan nu over praat, daar zaten wel geteld 109 mensen in.
Mm-hmm.
En die ruimte was, ik weet niet precies hoe groot, maar Ja, ik heb het in mijn boek omschreven. Ik weet de maten niet meer. Maar dat was zodanig klein. Dat je kon niet naast elkaar liggen. Dat was onmogelijk. Je lag bijna op elkaar. Mm-hmm. En als er iemand zich in die ruimte omdraaide, dan moesten 10 andere mensen zich ook omdraaien. Omdat het, ja, er was geen ruimte. Misschien, nou, niet leuk verhaal, maar er was een toilet. 2 toiletten naast elkaar. En dan in de avond werd iedereen bij elkaar geschild. Iemand die naar het toilet moest, die moest dat nu doen. Vervolgens werden daar wat kartonnen platen op die toiletten gelegd. En daar sliepen 4 mensen op.
Mm-hmm.
En dan, 's avonds kon je niet naar het toilet. Voorbeeld, wat niet een leuk voorbeeld is, dat ik 's nachts wakker werd en ik dacht dat het regende. Maar het bleek dat er naast mij een Marokkaan stond te urineren in een fles. En dat spetterde alle kanten op, dus ja, zoiets.
Ja.
Hoe hou je dat mentaal vol? Want je omschrijft het nu eigenlijk als een ooggetuige of als iemand die dat heeft meegemaakt. Maar ik zou mentaal helemaal geknakt zijn en ik weet niet of ik het zou overleven. Hoe weerbaar is de menselijke ziel dan?
Ja, dat is dat moet je denk ik maar in het boek lezen. Dat is een wonder. Alleen het feit dat er geen eten was, of heel weinig, dat houdt dus in dat je eigenlijk iedere dag bezig bent om te moeten overleven. Dus dat wil zeggen, je zoekt naar voedsel, je loopt te bedelen, je vindt wat. En de dagen gaan zo snel, omdat je altijd maar bezig bent.
Maar wat voor mogelijkheden heb je om eten te krijgen? Want waarom zou iemand jou eten geven?
Nou, de Marokkanen, er was 1 Marokkaan bij ons. Mm-hmm. En die jongen had familie in de plaats waar wij woonden. En zijn familie bracht hem eten. En hij deelde dat met ons.
Mm-hmm.
En mijn vrouw is in het begin 1 of 2 keer bij ons geweest. En heeft dan ook wat eten bij ons gebracht. Maar ja, dan praat ik over een periode waar we dan zaten over 3 maanden. Het was dus echt pure ellende. En mijn maat was een Engelsman, is een Engelsman. En na een week tijd kwam de Engelse ambassade en die kwam wat kleren brengen. Want je moet je voorstellen, we hadden niks. Ja, de kleren die je dus aan had en verder niets. Dus de Engelse ambassade kwam en die moest dan wel 400 kilometer rijden om bij ons te komen. En die bracht wat kleding, ook voor mij, omdat ja, ik was ook Europeaan. En op een gegeven moment kreeg ik een brief. Nee, ik moest bij de directeur komen, dat er was een brief van de Nederlandse ambassade. Dus ik blij dat de Nederlandse ambassade ook zou komen. Maar die brief was in het Frans. En de directeur vertelde mij van... de brief was in het Nederlands. En hij kon alleen maar mij een brief overhandigen als hij in het Frans geschreven was. Dus hij moest deze brief terugsturen. Dat duurde dan weer 3 of 4 weken. En daarna kreeg ik de brief in handen. En in die brief stond dat de ambassade niet genoeg mensen had om mij te bezoeken. Ja, daar lach je nu om. Maar op zo'n moment is dat vreselijk.
Konden ze wel iets anders voor je doen?
Niets. Ze hebben helemaal niets gedaan. Ik ben 3-4 maanden later zijn we naar Rabat Saleh verhuisd. En daar zat ook de ambassade. En de ambassade kwam daar iedere maand op bezoek. En op mijn vraag waarom de Nederlandse ambassade niet iets deed in haar door wat de Engelse ambassade wel deed, kreeg ik als antwoord dat ik maar niet zo stom moest zijn. En ja, oké, daar kon ik het mee doen.
Dat opschrijven van je verhaal.
Sorry?
Dat opschrijven van je verhaal, ja. Waar nu dan het boek uit is gedestilleerd. Had je daar papier en pen bij je? Ik neem aan dat er niet een gezellig schrijftafeltje in de hoek van de cel stond waar je even elke dag een uurtje kon gaan schrijven. Hoe ging dat?
Ik zal je vertellen dat wij kregen van de stichting EPA-VRAS, ik weet niet of je weet wat
ja,
dat is.
Ja, die ken ik, ja. Dat zijn geestelijke verzorgers die buitenland op bezoek gaan.
Ja. Uit deze mensen komen de gevangenen bezoeken in het buitenland ook.
Ja.
En dan kreeg ik een agenda van. En zo ben ik begonnen met deze agenda iedere dag in te vullen.
Een agenda omdat je
heel veel...
Wat moet je met een agenda eigenlijk in de gevangenis? Elke dag is toch dan eigenlijk... Je maakt er weinig afspraken, zou ik denken.
Zo is het. Maar zij gaven die agenda. Ja, ik weet niet waarom. Dat was, ik zie dat nog voor me. Een blauw boekje met een vogeltje erop. De stichting EPA vast. En wij kregen een agenda, ja. En waarom je dat nodig hebt in de gevangenis, moet je me inderdaad niet vragen.
Ik vind het een bijzonder cadeau, maar ja. Ja. Maar dat was ideaal schrijfpapier voor mensen die even hun gevoelens op papier wilden zetten.
Ja, 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 ja.
En is daar waar je je dagboek in hebt geschreven?
In het begin wel, ja. Dat heeft een jaar geduurd. En toen had ik wat ruimte in de gevangenis in Rabat Saleh. Onder andere, mijn vader en moeder stuurden mij geld. En met dat geld kon ik bij een kruidenier wat dingen kopen. En kon ik ook uiteraard een redelijk dagboek kopen. Dus een schrift of zo. En dus toen werd het wat beter.
Ja. Hoe kon je contact onderhouden?
Nee, sorry.
Hoe kon je contact onderhouden met de mensen buiten? Hoe frequent was dat?
Via de Nederlandse ambassade. Ik kon een brief schrijven naar mijn ouders. En die namen zij dan mee.
Oké.
En de Nederlandse ambassade zorgde dat die in Den Haag, waar mijn ouders woonden, werd bezorgd. Verder kon je met bewakers kon je wat dingen regelen. Want ja, het systeem in de gevangenis in Marokko is zo corrupt. Dat eigenlijk alles kan, als je maar geld hebt.
Ja.
Het betaalmiddel in de gevangenis is sigaretten. Dus met sigaretten kon je heel veel doen. Dus zodoende kon je ook contact onderhouden. Ze belden voor je of dat soort dingen.
Ja, ja.
Nou is het boek ook een aanklacht tegen het rechtssysteem in Marokko.
Ja.
Wat hoop je dat je met het boek kunt bereiken?
Ik hoop dat het de Nederlandse gevangenen die nu in Marokko zitten, dat die misschien daar... Nou, nee, ik moet het anders stellen. Dat de eerste plaats, de mensen die van plan zijn zoiets te doen, dat ze het niet doen. Want het risico is het niet waard. Mijn idee verder is dat misschien dit ertoe bijdraagt dat het rechtssysteem in Marokko wat verbetert.
Ja, is het,
dat wil zeggen.
In welke zin kan dit bijdragen? Want het is toch een druppel op een gloeiende plaat.
Dat de mentaliteit. Dat de mentaliteit van de gevangenisbewakers. Wat menselijker zou zijn. Want mensen worden daar echt afgestraft als honden. Mm-hmm. Ook dat ze misschien bij zichzelf gaan denken: van ja, we kunnen het ook anders doen, niet? We moeten ons wat menselijker opstellen. Specifiek naar Europeanen die daar zitten, want die hebben geen contact. Nee. Ik was in de gelukkige omstandigheid, tussen haakjes, dat ik de taalmachtig was. En dat ik een Marokkaanse vrienden heb die voor mij zorgden en ook mijn familie. Die af en toe langskwam en voor mij wat dingen bracht. Nee. Maar je moet je voorstellen, als Nederlander die daar zit zonder familie en zonder contacten, is het een hel. Echt waar.
Ben je ook dat soort mensen tegengekomen? Nederlanders die zaten?
Ja, vele. Ja, vele. En ja, de Nederlanders, ja, wat moet ik zeggen, die zijn niet zo om elkaar te helpen. Dus, je moet je voorstellen dat je met 20 man in een bed, in een kamer ligt, met dubbele bedden, en voor dat bed zit een gordijntje. Dat ja, sommige mensen krijgen post en pakketten uit Nederland met voeding en sigaretten en weet ik veel wat. Maar de Nederlanders die zijn dus wel zover dat ze achter hun gordijntje hun sigaretten roken of hun lekkernijen opeten. Terwijl de Marokkanen, die dus dit ook krijgen, echt wel het delen willen. En dat is een groot verschil tussen Nederlanders en Marokkanen. Want die delen wel. En wij Nederlanders, ikzelf ik denk dat ik het wel goed gedaan heb en de mensen wel dingen gegeven heb die ik kon missen uiteraard. Maar de meerderheid van de Nederlanders, nee.
Er is tegenwoordig een gezegde die zegt delen is krijgen. En dat wil eigenlijk zeggen dat iemand die deelt, dat hij ook op veel meer steun van anderen kan rekenen. Werkt het dat ook zo?
Ja. Ja, met mate. Ik ben nogmaals in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik daar heel veel kennis had. Mm-hmm. En ja, die kennissen kenden mij van buiten. Dus delen is automatisch. Want ja, wat ik kreeg, dat ging naar die mensen toe. En die mensen, die gaven mij wat. Dus delen is krijgen, ja.
Ja,
maar voor de Nederlanders die geen contact hadden met de Marokkanen, die de Marokkanen niet zo aardig vonden, laat ik het zo zeggen. Ja, die kregen ook weinig, dat is waar.
Ja. Was er veel geweld onderling tussen mensen die gedetineerd waren?
Geweld onderling, ja. Ik moet mijn gevangenis zijn delen in twee delen. De eerste gedeelte, 4 jaar, was Rabat Saleh. Ja. Rabat Saleh is een gevangenis waar Europeanen zitten. En daar zaten er in mijn tijd 120. Daarna heb ik 4 jaar doorgebracht in Kenitra, centraal. Dat is een gevangenis waar Marokkanen zitten die eigenlijk hopeloos zijn.
Waarom moest je daar naartoe?
Waarom?
Ja.
Ik was de taalmachtig. En op een gegeven moment is er iemand van de Nederlandse ambassade. Die vond dat ik. Die vroeg aan mij of ik de stemming wilde peilen bij de Nederlanders. Hoe de Nederlandse ambassade overkwam bij deze gedetineerden. De directeur had in de gaten dat ik iets deed voor de ambassade. En die dacht dat ik een opstand organiseerde. Met het gevolg dat ik opgepakt ben en naar Kenitra Centraal vervoerd ben. Mm-hmm. Als zijnde iemand die te onrust wilde maken.
Mm-hmm.
Ja, en dan kom je in Kenitra Centraal en daar zijn dus mensen met doodstraf en al dat soort dingen. Daar wonen mensen, 2 man, samen op een kamer. En ja, daar is jaloezie. Dat zijn echtpaartjes. Daar gebeurt van alles. En bewakers, die treden daar niet zo op. Want wat moet je doen? Iemand die 3 keer doodschap heeft gehad, die kan je geen straf geven, want die heeft overal maling aan. Dus dat is een ander gebeuren, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat naar mij toe. Ja, ik zelf nooit geweld van medegevangenen heb ondervonden.
Dat had misschien ook iets met je uitstraling te maken, of je sociale vaardigheden en dat soort dingen?
Ja, ik... Ik sprak de taal. En omdat ik getrouwd was met een Marokkaanse, moest ik dus moslim worden. Niet dat ik dat echt ben, maar dat moest ik dus worden. Op papier was ik het dus wel.
Ja.
En dan word je door Marokkanen makkelijker geaccepteerd. Ja, en zo freewheel je eigenlijk al die jaren door.
Ja.
Je gebruikt de dingen die je kunt gebruiken.
Ja.
Met name wat ik nu zeg, godsdienst en contacten en dat soort dingen.
Hey Peter, alles wat wij nu vragen, dat staat natuurlijk ook in je boek, de antwoorden daarop.
Ja.
Ik heb zelf een fragment gelezen en ik was daar erg van onder de indruk. Met name omdat je eigenlijk datgene wat je meemaakt, schrijf je zo op alsof je het zelf meemaakt, alsof je erbij bent. Dat is wel een hele fijne schrijfstijl. Zou iedereen aanraden om het te kopen. En ik ben ook zeker van plan om het zelf te gaan lezen. Ik heb zelf op dit moment geen vragen meer. Ik vind het wel leuk om je nog eens een keer uit te nodigen als ik het gelezen heb, het boek. Edwin, heb jij nog vragen?
Ja, dat zou ik ook heel leuk vinden om reacties te horen.
Ja,
mensen kunnen inderdaad reageren op jouw e-mailadres. Of ze kunnen ons een mailtje sturen. info@prisonshow.nl is dat. Wij vinden reacties altijd leuk. We krijgen ook leuke reacties hoor, al van de luisteraars. Peter, ons rest nu om jou te bedanken voor jouw verhaal. Het boek is uitgekomen bij Boekscout Uitgeverij. En onder de titel Dansende Ogen en onder de titel Dagboekfragmenten over 8 jaar gevangenschap in Marokko is het dus te vinden via de bekende kanalen. Dankjewel Peter. En tot zover het gesprek dat we hadden opgenomen met Peter van Straten. Ja, we gaan het nieuwe jaar in, maar volgende week gewoon weer een nieuwe Prison Show. Als je wil reageren, dat kan dus, we hadden het al even gezegd tijdens het interview, hè, info@prisonshow.nl. De site is nog verder under construction, maar dat is ons goede voornemen dan voor 2020. Dat alle teksten en foto's en dat er veel meer informatie over onze onderwerpen en gasten op de site komt te staan. Het was mij sowieso genoegen dit jaar om de podcast met jou te beginnen. En laten we zeggen dat we van 2020 weer een heel mooi podcastjaar maken, Frans.
Ja, We hebben het eerste half jaar toch een beetje als pilot, als oefening gezien. In 2020, een van mijn grote ambities, of onze grote ambities, is toch om 2020 echt te gaan knallen.
Vind ik ook. En daarbij zijn die reacties die steeds meer binnenkomen, zijn toch al ook een hele grote motivatie. Dus blijf dat ook in het nieuwe jaar doen. En dan zeg ik alleen voorzichtig met vuurwerk. En tot volgende week.
Tot volgend jaar.
Yes, I'm back home in Huntsville again.